Dat is een hele mooie inleiding op dat wat we samen gaan lezen. Namelijk uit het boek Openbaring, Openbaring hoofdstuk 4 en Openbaring 5. Daar komen we inderdaad die geweldige eredienst tegen. En daar zien we het lam op de troon, waar alles voor buigt en knielt. We gaan samen lezen Openbaring hoofdstuk 4 en dan nog een gedeelte uit Openbaring hoofdstuk 5. We lezen Openbaring hoofdstuk 4 vanaf het eerste vers. En na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: klim hierin op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. En zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste wezen was een leeuw gelijk, en het tweede wezen een rund gelijk. En het derde wezen had een gelaat als van een mens. En het vierde wezen was als een vliegende arend gelijk. En de vier wezens hadden elk voor zich vleugels, zes vleugels, en waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de wezens heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheid leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen een kronen voor de troon werpen, zeggende: gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: ween niet, de leeuw, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens en te midden der oudsten een lam staan als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en het wordt tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Ik vind het altijd een heel ontzagwekkend gedeelte. Als we dit zo lezen, wat er zich inderdaad in de hemel zich afspeelt. En het eerste wat Johannes te zien kreeg, was een geopende deur in de hemel. Er staat: en zie, na deze dingen zag ik een deur geopend in de hemel. En dat was inderdaad ook in overeenstemming, zou ik kunnen zeggen, met de belofte die God had gegeven aan die laatste gemeente, van die zeven, aan de Philadelphia-gemeente. En die gemeente is duidelijk ook, denk ik, een geweldig type van de gemeente ook in de eindtijd, vlak voor de komst van onze Heer Jezus Christus. Waar de Heer Jezus zelf aan beloofd heeft, zie, ik heb voor uw aangezicht een geopende deur gegeven. Zie, ik heb voor uw aangezicht een geopende deur gegeven. Weet je, voor deze gemeente, speciaal voor deze gemeente, gaan er inderdaad in de eindtijd, denk ik, verschillende deuren open. En dat is ook een machtige en een geweldige belofte. En de eerste en de belangrijkste en de grootste deur die open gaat, is de deur naar de hemel. Maar je moet het wel willen zien. Een geopende deur nodigt ook uit om er binnen te gaan. En Johannes zegt, hij ziet dat zo mooi. Ik zag, zie na deze dingen, zag ik een deur geopend in de hemel. Hij hoefde niet eens aan te kloppen. En dat is eigenlijk het mooie. Weet je, de allereerste keer dat je eigenlijk als het ware die hemel binnen zou willen gaan, moet je inderdaad heel bewust aankloppen, zegt de Bijbel. Want daar hebben we inderdaad de belofte uit Matthäus 7, vers 7, dat de Heer Jezus inderdaad zegt, wie klopt zal opengedaan worden. Zie hij, want hij die klopt zal inderdaad opengedaan worden. Dat is een hele geweldige, ook een zekerheid die we mogen hebben, maar een mens moet eerst heel bewust aankloppen bij de Heer. En dat wil inderdaad zeggen, hij moet zich bewust bekeren tot de levende God. Hij moet inderdaad, hij moet laten merken dat hij verlangt om bij God te komen. Verlangt om die hemel binnen te gaan. Hij moet de naam des Heren aanroepen, zegt de Bijbel. Hij moet bidden, hij om vergeving. Hij moet God danken voor het verlossingswerk van de Heer Jezus. En dan gaat die deur gaat inderdaad voor je open. Hè? En daarna hoef je eigenlijk nooit meer aan te kloppen. Broeders, wat is machtig. Als je mag leven, ook vandaag, onder een geopende hemel. En wij leven als Gods kinderen onder een geopende hemel. Geestelijk is die deur voor ons naar de hemel helemaal open gegaan. En die staat altijd voor ons open. Zoals Paulus dat ook zo geweldig heeft gezegd in Efeze hoofdstuk 2, daar zegt hij op een gegeven moment, hij zegt door hem, door de Jezus, zegt hij, hebben wij beiden, Jood en Heiden, in één geest de toegang tot de ware. En verder worden door de hele Bijbel heen, zou ik willen zeggen, worden we inderdaad aangespoord om daar binnen te gaan. Laten wij met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade. Hebreeën hoofdstuk 4. Hè? Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Het is vanmorgen al even uitgesproken. En zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is gezeten, de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die van deze aarde zijn. Broeders, het is ook niet, het gaat allemaal niet vanzelf. Hè? Ook niet in ons leven, niet als gelovigen. Daar moet je soms ook toe zetten. Die deur die staat open. Hè? Maar ga er naar binnen. Geestelijk nu. Hè? En eenmaal heel letterlijk zullen we daar naar binnen gaan. Die hemel binnen gaan. Hè? Ik zie Johannes, zie ik persoonlijk zelf, hè, als een geweldig type van de gemeente. Hè? Ik weet, er zijn verschillende visies. Maar voor mij zie ik Johannes als een geweldig type van de gemeente. Hè? Die straks inderdaad letterlijk ook die hemel binnen zal gaan. En het is heel opvallend dat hij wordt opgeroepen, want hij zegt vervolgens, hoort hij een stem vanuit die open deur, die tot hem roept, die hem eigenlijk als het ware oproept om op te klimmen naar de hemel, staat er. En ik hoorde een stem die er al eerder gehoord had, en dat was inderdaad die geweldige, wonderbare stem van de Jezus zelf, uit Openbaring hoofdstuk 1. Die geweldige priesterrechter, die zich aan hem inderdaad had geopenbaard. En het was diezelfde stem die hij nu hoorde vanuit de hemel. En die Johannes als het ware dringend verzoekt om op te klimmen naar de hemel, om binnen te komen in de hemel. Voordat de toren van God losbarstte over de aarde. Voordat die schalen van Gods gramschap worden uitgegoten over deze wereld, was Johannes daar in de hemel. En alles wat Johannes vervolgens heeft gezien aan openbaring, Dat heeft hij gezien vanuit de hemel. Hij was voor de dag des Heren, eigenlijk echt feitelijk aanbrak, was hij veilig in de hemel. Persoonlijk geloof ik heel sterk in dat God ons wegneemt als gemeente voordat de toren van God losbarst over de aarde. Wij verwachten de Heer Jezus. We hebben ons bekeerd, zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief. We hebben ons bekeerd van God, van de afgoden tot God, om de levende en de waarachtige God te dienen. En om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, Jezus, die ons zal verlossen van de toekomende toren. De Bijbel zegt, ja, Paulus zegt zelf, wij zijn niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Want de toren is gedragen op het kruis. En die gemeente komt niet meer onder de toren van het Lam, die komt niet meer onder de toren van God. Maar die gemeente die wordt gesteld voor de troon van God. Niet tot toren, maar tot voor de troon van God. En ik zie dat zo prachtig uitgebeeld hier in Johannes. Hè? Die profetisch, visionair, daar die hemel binnenging. En dan komt hij in de hemel. En dan wordt zijn aandacht onmiddellijk gevestigd op de troon, staat er. En ik zag en zie, er stond een troon in de hemel. Dat is het eerste wat Johannes daar in de hemel te zien krijgt, is de troon van God. Dat is een concentratieplaats van de hemel, weet je dat? Alles en iedereen in de hemel is geconcentreerd op de troon van God. Daar ligt de centrale heerschappij, het centrale gezag, de troon, de machtige troon van God. Broeders en zusters, daar zijn we in het centrum van de hemel. Daar vanuit die troon heeft God alles geschapen. Heeft God alles gemaakt. Daar vanuit die troon wordt alles bestuurd. Vanuit die troon regeert God het hele heelal. En de aarde en de mensheid. De machtige troon. De troon spreekt inderdaad van de eeuwige heerschappij van de Almachtige. De troon spreekt van het onwankelbare koningschap van de Almachtige levende God. Die troon die nooit zal wankelen. Op Psalm 45 staat, dat is zo mooi. Uw troon, o God, staat vast voor altoos en eeuwig. Uw troon, o God, staat vast voor altijd en eeuwig. Te midden hier van deze wereld waarin wij leven. Wij leven te midden van alle wankelbare tronen. Geen koning, geen leider, geen machthebber op deze wereld kan aan stand houden. Maar er is één troon die nooit zal wankelen. En dat is de troon van de Almachtige levende God. En dat lijkt inderdaad vandaag, of God de heerschappij niet meer in handen heeft. Maar denk erom. Die levende machtige God heeft de touwtjes van het hele wereld gebeuren vandaag heel goed in handen. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Die troon staat vast voor altoos en eeuwigheid. God regeert. Hij is uiteindelijk degene die alle dingen bepaalt. En vervolgens zit hij dan ook degene die op die troon zit. Maar heel opvallend is dat Johannes eigenlijk geen signalement geeft. Geen profielschets van het wezen van God, dat kon hij ook niet. Hoe God er precies uitziet, ja, we weten dat niet. Alleen maar in de Jezus weten wij hoe God eruit, maar anders weten we dat niet. Wat hij wel duidelijk heeft weergegeven, is dat het wezen van God wel zo'n stralend, glorievol wezen is. Hij vergelijkt dat met hele mooie, dure edelstenen. Hij zegt, hij die op de troon gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. Zo stralend moet dat wezen van God geweest zijn. Glorievol, geweldig. Wat Johannes daar heeft gezien. En verder, dan gaat hij verder en hij kijkt. Hij mag rondkijken in de hemel. En wij mogen vanmorgen als het ware met hem meekijken. Wat zich daar allemaal afspeelt, rondom de troon van God. Hij zegt, rondom de troon van God was een regenboog. Het was een regenboog. Rondom de troon was een regenboog. En ik zag een regenboog rondom de troon. De schitterende zevenkleurige regenboog. Die troon was omgeven. Met een prachtige regenboog. Het was als het ware een kroonstuk, zou je kunnen zeggen. Omlijsting, een hele mooie omlijsting. Om de troon, die schitterende regenboog. De regenboog is het embleem van de hoop, dat weten we. Het herinnert ons inderdaad ook aan het genadeverbond wat God gesloten heeft met de wereld. We noemen dat ook het Noachitische verbond na de zondvloed. Toen God tegen Noach ook zei dat hij een teken zou geven. Een teken zou geven, een bewijs dat de wereld nooit meer zou getroffen worden door zo'n enorme waternoodramp dan in de tijd van Noach. Er zou geen wereldomvattende zondvloed nooit meer komen. God zegt, op die manier zal de wereld nooit meer vergaan. Hij zegt, ik stel daar een teken van voor. Hij stel mijn boog, zegt God, in de hemel. De regenboog. Schitterend als een bewijs dat de aarde nooit meer op die manier zo omvangrijk zal getroffen worden. Door een enorme watervloed, waardoor alle mensen zijn vergaan toen op de aarde. Dat is een verschrikkelijk iets geweest natuurlijk. En een teken van hoop. We noemen ook wel het wereldverbond wat God gesloten heeft. God zegt, als ik die boog zie in de hemel, aan de hemel, zoals hij hem er gesteld had, zou God hier weer heel bewust aan denken. Dat dat nooit meer op die manier zou gaan gebeuren. En ook wij zelf hebben natuurlijk geweldig dat teken van de hoop. Want wanneer verschijnt nou een regenboog? Dat is meestal inderdaad tegen de achtergrond van regen en donkere wolken. En als de zon schijnt. En die zonnestralen die veroorzaken die prachtige kleuren. Zodra die intense zonnestralen schijnen, dan verdampen als het ware die regendruppels en ontstaan die schitterende prachtige kleuren. We hebben al eens een mooie regenboog gezien, denk ik. Maar wie op de wereld zou nog weten wat dat eigenlijk echt betekent? Zeggen ze, een mooi natuurverschijnsel, ja, dat is het. Maar wat dat echt betekent, mensen. Een teken van hoop, wat God heeft gegeven. En wat er voor, ook geestelijk, wat voor donkere wolken er ook boven ons hoofd hangen. Van moeite, van zorgen, van pijn. Strijd, misschien en verdriet. Wat er ook hangt. Die stralende, schitterende regenboog. En die regenboog spreekt inderdaad van de hoop die Jezus Christus geeft. Die regenboog is een type van de Jezus zelf. Waarvan Paulus in de Hebreeënbrief zo prachtig schrijft. Dat hij inderdaad, hij zegt, de Heer Jezus Christus, de afstraling van zijn heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hij geeft hoop. Een stralende gekleurde hoop. Op een heerlijke machtige toekomst. En het is heel opvallend dat die regenboog staat, die was rondom de troon. En wij zien eigenlijk maar een halve regenboog. Maar ik vind het ook altijd heel mooi. Als ik die regenboog zie, dan moet ik ook altijd denken aan een boogbrug. Het is net als het ware een brug die geslagen is tussen de hemel en de aarde. En dat is een schitterende brug. Jezus Christus is die brug tussen hemel en aarde. En daar is de hoop volmaakt, compleet, rondom. Een complete regenboog, om de troon. Daar is zo volmaakt de hoop van God. En dat is bij die troon, dichtstbij. Want vanuit die troon gebeuren andere dingen. Er gaan inderdaad bliksemstralen, donderslagen straten vanuit de troon. En dat zijn de signalen die God, oordeelssignalen die God, die de hemel zal afgeven naar de aarde. Mensen, er is noodweeropkomst. Ja, u hebt het gisteren al gehoord natuurlijk. Maar er is noodweeropkomst. Onweer, zouden we zeggen. Straks zullen de oordelen van God donderen over de aarde. En de oordelen zullen als bliksemflitsen zijn over de aarde, zegt de Bijbel. Zeven vurige fakkels branden daar voor de troon. Daar wordt de Heilige Geest niet meer voorgesteld als een vredesduif. Of als een stroom van levend water. maar als vurige fakkels die als het ware de wereld in brand zullen zetten. In Jesaja 4, vers 4 staat dat de Heilige Geest is ook een geest van uitdelging en gerichten. Niet alleen maar heel lieflijk, maar ook van gerichten en oordelen. Die komen ook over de aarde. Maar die regenboog die staat er toch vast rondom de troon. Van de hoop die er toch is onder Gods kinderen. En hij ziet 24 oudsten. Hij ziet er niet behalve die machtige troon die daar in het centrum van de hemel staat. En ziet hij vervolgens ook nog andere tronen die gesitueerd zijn in een grote boog om die troon. 24 oudsten. En ze zijn gezeten, ze zijn gekroond, ze zijn bekleed staat er. En met gouden kronen. Bekleed met priesterkleding. Nou, ik kan eerlijk, ik ga er niet allemaal op in, maar dat is machtig. Ze hebben in ieder geval de strijd gestreden. Ze hebben overwonnen. Ze zitten daar op tronen. Voordat de oordelen losbarsten, mogen zij daar zitten. En dan zijn er ook nog die wezens rondom, daar heel dicht bij de troon. Ik heb bewust gelezen wezens. Misschien heb je nog een vertaling, was dat dieren. Maar het is absoluut foutief vertaald. In de grondtekst betekent het woord levende wezens. Het zijn levende wezens. En wat zijn dat dan, die levende wezens? Nou, dat zijn cherubijnen. Er wordt ook verwezen naar het boek Ezechiël, Ezechiël 1, Ezechiël 10. Daar worden ze genoemd cherubijnen. En cherubijnen, dat zijn geweldige machtige wezens. Door de hele Bijbel, ik geloof dat ze 60 keer genoemd worden, zijn het wezens die altijd heel dicht bij de troon van God zijn. En daar blijven. Ook hier. Het zijn, ze hebben een bijzondere functie, denk ik. Het zijn de beveiligingsbeambten van de hemel. Het zijn de bewakers van Gods heiligheid. Het zijn Gods, als het ware Gods persoonlijke lijfwachten. Gods persoonlijke lijfwachten. Die zijn heilige macht beschermen en bewaren. Zij proclameerden dag en nacht de heiligheid van God. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtige. En die was, die is en die komen zal. Zij zorgen ervoor dat er nooit iets onheiligs ook in die hemel binnen zal komen. Er staat in het Oude Testament, in de Psalm 88, in ook in de Psalm 90, ik weet niet precies, in de 90 ergens, maar verschillende keren staat het dat God troont op de cherubim. Hij troont op de cherubijnen. En dat wil eigenlijk zeggen dat die cherubijnen, die dragen als het ware, die ondersteunen het koningschap van de almachtige levende God. En zij zorgen er als het ware voor dat God niet van die troon valt. Maar dat zijn heiligheid beschermd blijft. Dat zijn de cherubijnen, machtige, geweldige wezens. En dan loopt hoofdstuk 4 uit op een geweldige doxologie. Een lofprijzing. Alles en iedereen buigt daar in de hemel. Vanwege het feit, moet je eens opletten, daar eindigt Openbaring 4 mee. Vanwege het feit dat God alles geschapen heeft. Dat God alles gemaakt heeft. Hij wordt als schepper, wordt hij daar vereerd op een wonderbare, geweldige wijze. Weet u, en dat heeft alles te maken met het feit dat er in de eindtijd, dat dit ontkend wordt en volop gelogen wordt. Dat God de schepper is van alle dingen. Weet u, er zijn vandaag zelfs theologen die proberen om evolutie en schepping met elkaar te combineren. En dat gaat heel ver. Hè? Dat gaat heel ver. Hè? Er worden boeken over geschreven, heel discussies ook onder. Hè? Wat één niet, maar dat gaat ongelooflijk ver. Zij geloven dat God de eerste aanzet heeft gegeven, maar verder is het gegaan langs een evolutieproces van miljarden jaren, waardoor alles ontstaan is. Zij geloven zelfs dat er pre-adamitische figuren geweest zijn voordat de eerste mens er was, dat er mensen waren en uiteindelijk is die mens geëvolueerd van aap naar mens. Dan zijn de chimpansees onze voorouders. Nou, dat gelooft men. Al zulke onzin gelooft men vandaag. En dat was als authentieke wetenschap wordt dat gebracht. En er zijn theologen, voorgangers die bang zijn voor de wetenschap. En zeggen, nou, die gaan er niet mee. Dat wordt ontkend, dat wordt gelogend. Dat God de machtige schepper is. En dat Genesis 1 tot en met 3, zoals het er staat, letterlijk mogen nemen. Want dan doe je dat niet, dan komt het hele verlossingswerk op losse schroeven te staan. Dan komt het hele verlossingswerk op losse schroeven te staan. Heel gevaarlijk. En daarom, er staat ook in Openbaring 14 geloof ik, dat het eeuwige evangelie ook nog wordt verkondigd. En dat heeft alles te maken dat God de water, we hebben ervan gezongen zo prachtig, Heer, hoe heerlijk is uw naam. Die u noemt door sterren, zon en maan. God die de bron alles geschapen heeft. Hij de Almachtige, de levende God, eerst als schepper. En dan komt de verlosser naar voren. En zo prachtig in Openbaring hoofdstuk 5, dat is gewoon het vervolg van hoofdstuk 4. Johannes is in de hemel, hij is nog steeds op de troon gefocust. En er staat, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. Hij ziet de rechterhand van God naar voren komen. Hè? En dat is een heel cruciaal moment. Hè? Ik zou zeggen in de profetische heilsgeschiedenis. Hè? Dat de rechterhand van God naar voren komt. Hè? Want dat betekent dat God in actie komt. Hè? De rechterhand van God is in de Bijbel altijd de actieve, werkzame, handelende hand. En die wordt door het hele Bijbel enorm gepromoot. En bejubeld en bezongen. Als je het Oude Testament leest, dat talloze plaatsen. De rechterhand des Heren verhoogt. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Psalm 118. Dat is Gods hand. Die ook rake klappen kan uitdelen. In Exodus hoofdstuk 15, daar wordt het lied van Mozes gezongen. En de verlossing, en er staat dat u hebt door uw rechterhand de vijand verdelgd, staat er. Maar het is ook Gods reddende hand, Gods verlossende hand, Gods beschermende hand. Wees niet bevreesd, staat er in zo mooi Jesaja 41. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God, ik zal u helpen. En ik zal u ondersteunen met mijn heilrijke rechterhand. Dat is Gods rechtzegenende hand, Gods bewarende hand. Ook in ons leven, zijn reddende, verlossende hand. En die hand die komt hier naar voren. En op die hand er ligt iets. Er staat hier ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekrol. Maar de juiste vertaling is, de voortzetter epi, betekent dat op die rechterhand van God ligt een boekrol. En dat is de juiste voorstelling. En God die zijn rechterhand uitsteekt en daarop ligt die boekrol en die biedt hij aan. Die biedt hij aan aan iemand die boekrol kan aannemen. Daar ligt die boekrol. En die boekrol is beschreven van binnen en van buiten. En dat was heel bijzonder in die tijd, want dat meestal alleen aan de binnenkant, alhoewel, daar komen we even straks op terug, maar het gaat natuurlijk om iets, alleen al het feit dat die boekrol op de rechterhand van God ligt, zegt ons genoeg over de belangrijke betekenis van die boekrol. Over de belangrijke betekenis van die boekrol. Die boekrol, daar is heel, je zou zeggen, misschien heel Gods plan in opgetekend en vastgelegd in die boekrol. Gods plan is een uitvoerig plan, dat weten wij. Maar nu gaat het om de vraag, wie gaat dat plan van God uitvoeren? Wie is er waardig om die boekrol te nemen? Wie is er waardig om die boekrol in te zien? Daar kennis van te nemen? Wie is er waardig om dat plan van God tot uitvoer te brengen? Dat was de vraag, de grote vraag. We kunnen in die boekrol, het is een heilig document. We kunnen in die boekrol ook iets zien van een losse soort koopakte, zou je kunnen zeggen. Een schriftelijk bewijs van eigendom. In die boekrol. Men zegt dat in die tijd, dat er aan de binnenkant van zo'n boekrol, dat waren perkamentenrollen, wij hebben heel andere soorten boeken, maar dat waren niet perkamentenrollen. Aan de binnenkant stonden de bezittingen, de kenmerken en de bijzonderheden van allerlei bezittingen die men kwijtgeraakt was, die ontvreemd waren of gestolen waren, die stonden daar beschreven aan de binnenkant. En men zegt aan de buitenkant stonden de namen van de eigenaars en van de getuigen. Het was inderdaad een soort koopakte. Een bewijs, een enorm belangrijk document. Het had alles te maken met een transactie, met een overdracht. Wel verzegeld met 7 zegels, staat er. Wel verzegeld met 7 zegels. Het was absoluut wat daar was vastgelegd. En dat kon nooit iets wat verzegeld was, en zeker niet zo goed verzegeld, dat kon nooit meer veranderd worden. Daar kon nooit meer iets in gewijzigd worden. Daar kon niemand meer iets van afdoen. Daar kon niemand meer iets aan toevoegen. Dat stond vast. Het was wel verzegeld. Mensen, zo staat dat grote, machtige plan van God. Staat absoluut vast. Zijn eeuwige raadsbesluiten. Zijn eeuwige voornemens. Vastgelegd. Wel verzegeld. Niemand, maar ook niemand, kan daar iets in veranderen. Dat gaat onherroepelijk door. Maar het was een heel beslissend moment daar, in die eeuwige heerlijkheid bij God. Wie was er inderdaad waardig? Wie was er bevoegd? Wie was er bekwaam, gerechtigd om die boekrol te nemen? En dat plan van God tot uitvoer te brengen. En dan komt er een sterke engel naar voren, staat er. En die roept met een luider stem, met een enorm stemvolume, doet die engel een algehele oproep om iemand die waardig is, die boekrol te nemen. En die stem die wordt overal gehoord, staat er. Een alles doordringende stem tot in de uithoeken van de hemel en van de aarde, staat in de hemel, op de aarde, zelfs onder de aarde, wordt die stem van die engel gehoord. En die roept, doet een oproep om iemand die naar voren zou komen, om die boekrol aan te nemen en daar wat mee te gaan doen. Niemand. Onder de aarde. Dat is een aanduiding in de Bijbel altijd van de plaats waar de ongelovigen, zou je zeggen, de atheïsten, de godlogenaars zitten, het dodenrijk, de Sheol, de Hades. Maar niemand onder de aarde, nee, als vanzelfsprekend, begeeft zich niemand daar in de heilige nabijheid van God. Ze zijn niet alleen onwaardig, maar doenwaardig, zegt de Bijbel. Er komt niemand naar voren. Nee, maar misschien dan in de hemel, zeg. Onder die miljoenen gezaligden die daar toch al zijn. Adam, waar ben je? Misschien heeft die roep, Adam, waar ben je? Ik denk dat Adam zich opnieuw verborgen heeft. Want Adam had hopeloos gefaald. Hij had niet de vrijmoedigheid om naar voren te komen. Nee, misschien onder de Joodse, grote Joodse patriarchen, de stamvaders van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Nee, de geweldige geloofshelden, Mozes en David en Elia, geweldige mensen. Niemand had de vrijmoedigheid om naar voren te komen en de boekrol aan te nemen. Misschien dan op de aarde, wist je, die nog een leven had, misschien Petrus, zou ik kunnen zeggen. Petrus, de eerste grote, geweldige leider van de eerste Joodse christengemeente in Jeruzalem. Die sleutelmacht had. Wat hij op aarde zou ontbinden, dat zou in de hemel ontbonden zijn. Maar wat hij op aarde zou binden, dat zou in de hemel gebonden zijn. Zo'n geweldige positie had Petrus. Of Paulus, de man van de geheimenis. Nee, niemand kwam. Allemaal denk ik toch uit het besef van een stukje onwaardigheid. We moesten allemaal verlost zijn. Wisten ze toch, ja, we zijn allemaal zondaren geweest. Niemand kwam naar voren, niets en niemand. En dan staat er dat die stilte, dat spannende moment, al iedereen was in afwachting, die wordt doorbroken door het weenen van Johannes. Daar staat er, en ik weende zeer, staat er. En ik weende zeer. Johannes barst in tranen uit, mensen. Weet je, wij zijn als we het boek Openbaring lezen, wel eens geneigd om de opmerking te maken dat Johannes, als auteur van het boek Openbaring, er zelf maar weinig van begrepen zal hebben. En ik denk dat in heel gevallen dat het ook wel waar is, behalve hier. Behalve hier, mensen. Hier heeft Johannes heel, heel goed geweten. Beseft wat dit betekende. Dat niemand zou komen om de boekrol uit de hand van God aan te nemen. Dan is alles en iedereen reddeloos verloren. Reddeloos verloren. Mensen, dan is het lijden van Israël zinloos. Het lijden van de gemeente, van de christenen vandaag, is zinloos. Dan is er na het kruis geen kroon. Dan is er na het lijden geen heerlijkheid. Dan is er geen toekomst voor het volk van Israël. Dan is er geen hoop voor de wereld. Dan is alles en iedereen reddeloos verloren. Dan gaan we alle definitief onderhang tegemoet. Als er niemand zou zijn. Maar je zou zeggen, Johannes, joh, doe niet zo sentimenteel. Weet je wel? Nee. Weet je, dit zijn hele gezegende tranen, broeders en zusters. Weet je? Dit zijn hele gezegende tranen die hij gehuild heeft. Om een verloren wereld, om een verloren mensheid. Dat zijn tranen van bewogenheid. Dat zijn tranen van medelijden. Zoals de Jezus die kende toen hij op aarde was. Toen hij de stad Jeruzalem naderde, toen weende hij over haar, staat er. Opdat gij op deze dag toch verstond wat tot uw vrede zou dienen. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, zegt de Heer Jezus. Dat is het wenen wat hij deed bij het graf van Lazarus. Om ook de verschrikking van de dood en alle ellende. Jezus weende, staat er. De medelijden, bewogenheid die er is. Wanneer heb jij voor het laatst is een traan gehuild om een verloren mens? Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Zij zullen vertroost worden. En dan gewend, Johannes wordt vertroost. In zijn verdriet, in zijn bewogenheid. Het was één van de oudsten, staat er. En dat vind ik zo mooi, weet je, dat hier staat. Dat één van de oudsten, die zei tegen Johannes. Ween maar niet, Johannes. Droog je tranen maar weer. Lach maar weer dwars door je tranen heen. En dat is één van de oudsten, dat vind ik zo mooi wat hier staat. Weet je, dit is de enige keer in het hele boek Openbaring. Alle verdere aankondigingen worden gedaan door engelen. En hier is het een oudste. Die Johannes mag bemoedigen. Die Johannes zijn tranen als het ware mag drogen. Ik weet je, dan denk ik, hier zie ik een prachtig beeld van een gemeentelijke aangelegenheid. Wat een belangrijke taak van oudste ook in de gemeente vandaag, zeg. Een stukje pastorale zorg, toch? Als een broeder aan een broeder die het moeilijk heeft. Dat je mag bemoedigen, dat je mag vertroosten. Dat is schitterend. Taak van de oudste, heel mooi. Maar dat ook van ons allemaal natuurlijk. En dan zegt hij, weet je, Johannes zegt daar zo. Dan zegt die oudste tegen Johannes, een geweldige boodschap die hij mag doorgeven. Hij zegt, wee maar niet, Johannes. Zie de leeuw uit de stam van Juda. De wortel Davids heeft overwonnen. Nou, wat kun je beter doen? Als je het moeilijk hebt. Als je het misschien soms niet meer ziet zitten. Te wijzen. Op die machtige leeuw uit de stam van Juda. Nou, het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om te raden wie daarmee bedoeld wordt. Dat weten we allemaal. Wie de leeuw is uit de stam van Juda. Dat is een aanduiding van de menselijke afkomst van de Messias van Israël. De menselijke afkomst van de Heer Jezus, onze grote, machtige verlosser. Geboren hier. Uit een bepaald geslacht. Uit het koninklijk geslacht. Hij kwam voort uit de koninklijke linie van Juda. Uit het geslachtslinie van Juda. Hij is voortgekomen. Hij is geboren vanuit het koningsgeslacht van David. Uit de Joodse maagd Maria, geboren de Messias. En als zodanig was hij inderdaad de troonopvolger op de troon van David in Jeruzalem. Hij is die machtige, legitieme koning op de troon in Jeruzalem, de Heer Jezus Christus. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. De wortel Davids, hij heeft overwonnen. Wat moest er dan overwonnen worden? Wie moest er dan verslagen worden? Ja, de valse koning van deze wereld, Satan. Die moest overwonnen worden. Die regeert over deze wereld tot op de dag van vandaag. Met ijzeren hand zouden we kunnen zeggen. Zijn inderdaad zijn vreselijke dictatorschap, zou je kunnen zeggen. Het is die inderdaad de mensheid in een enorme ellende heeft gestort. En van deze wereld één groot tranendal heeft gemaakt. Hij voert een schrikbewind zonder meer. Dat is het rijk inderdaad van de duivel Satan. Die regeert. Hoe komt hij aan dat koningschap? Dat kunnen we ons misschien wel afvragen. Hoe komt hij aan dat koningschap? En dan zien we de Jezus staan tegenover Satan in de woestijn. Waar hij inderdaad verzocht werd. Door de grote tegenstander van God. De grote rivaal Satan. En Satan probeert de Jezus over te halen. Om binnen zijn koninkrijk te komen. En hij voerde hem, staat er in Lucas hoofdstuk 4, op een hoge berg. Hij toonde hem al de koninkrijken van deze wereld met hun rijkdommen en heerlijkheid. En dan zegt Satan tegen de Heer Jezus, als je mij aanbidt, dan geef ik je al de koninkrijken van deze wereld. Want ze zijn mij overgegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. En dat is natuurlijk een hele merkwaardige uitspraak, zou je kunnen zeggen, van de grote tegenstander. Dat ze zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik dat wil. Dus Jezus ontkent dat niet. Hij gaat er niet tegen, hij spreekt er niet tegen, maar hij bevestigt dat ook niet, denk erom. Hij bevestigt ook niet dat het waar is. Het was inderdaad waar. Maar de vraag is wie heeft inderdaad aan Satan de koninkrijken van deze wereld overgegeven? Was dat God? Ja, indirect wel. Maar ik denk dat we terug moeten naar de eerste mens Adam. Waarvan Genesis zegt dat God Adam aanstelde als koning over deze wereld. Tot twee keer toe staat er dat God aan Adam de opdracht gaf. Heers over de wereld, heers over de aarde, Adam. Hij werd aangesteld als koning over deze wereld. Door God gekroond. Als koning, hij kreeg de bevoegdheid om over de aarde de wereld te regeren. Uiteraard onder de heerschappij van de levende God, de koning der koningen. Maar Adam mocht dat. Maar toen Adam, broeders, inderdaad koos voor de grote leugenaar. God heeft gezegd, je zult de dood sterven. Maar Satan ontkende dat en die zei, juist, daar is er geen sprake van, je zult als God zijn juist. Even wijs en even sterk en machtig als God. En toen onderwierp ze Adam zich aan de macht van deze grote leugenaar. Hij boog voor deze valse autoriteit. En toen wil zijn kroon van zijn hoofd. Toen raakte hij het koningschap kwijt. En hij, toen droeg hij als het ware de scepter. Adam mocht de scepter zwaaien over de aarde. In plaats van met zijn gezag te heersen over de oude slang, de duivel, boog hij. En op dat moment droeg hij de scepter over aan de grote tegenstander van God. En sindsdien zwaait Satan de scepter over deze aarde. Over deze wereld is hij de koning. Maar mensen, het blijft, ik zou zeggen, een gestolen koningschap. Een illegaal koningschap van Satan. En dat moet weer losgekocht, moet weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Naar de echte, wettige koning van deze wereld. Dat is God zelf, de enige, de almachtige, de levende God. En daar moet een losprijs voor betaald worden. En waarom heeft God het toegelaten? En niet gelijk, omdat de mens daar verantwoordelijk voor is, de eerste mens, de eerste Adam. Omdat die schuldig was en die zou het moeten herstellen. Die moest het oplossen. Maar Adam kon het niet, hij heeft het niet gedaan. En daar moest die tweede, laatste Adam komen. Christus, die ook tegenover Satan stond. En die niet boog voor hem. Die niet overging naar het kamp van de tegenstander. Die Satan niet ging aanbidden. En hem afwees, radicaal, en zei: de Heere God zult u aanbidden, hem alleen zult u dienen. Want stel als de Jezus dat gedaan had, dan was hij in dienst gekomen van de grote tegenstander. En had het koninkrijk, dat verschrikkelijke koninkrijk, regime van Satan altijd blijven bestaan. Maar Christus boog niet. Hij bleef in de dienst van zijn Vader, van de almachtige God. En hij heeft Satan verslagen. Hij heeft overwonnen, de leeuw uit de stam van Juda. En dan zou je verwachten dat hij een leeuw te zien krijgt. En ik zag, zegt hij, het midden, en zie, ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens, en te midden van een lam staan als geslacht. Tot ons grote verbazing, zegt hij. Het wordt gesproken over een leeuw en hij ziet een lam. Is er een grotere tegenstelling denkbaar tussen een leeuw en een lam? Ik denk het niet. Die vormen een contrabeeld, broeders en zusters. Een leeuw en een lam. De leeuw, de koning inderdaad onder de roofdieren. De leeuw met zijn majestueuze voorkomen. Het kenmerk van een leeuw is dat hij zich werpt op zijn prooien die kan verscheuren in één keer. Van strijd en heerschappij. Het is een symbool van heerschappij en macht. De leeuw. Het lam daarentegen is eigenlijk het zinnenbeeld van onschuld, zou je kunnen zeggen. Van tederheid, weerloosheid, nederigheid, kwetsbaarheid. Het lam, het zachtaardigste diertje misschien van deze wereld. Een lam. Nou, die kun je niet bij elkaar brengen, toch? Lijden, heerschappij en lijden kun je niet met elkaar verenigen. Nee, toch? Je bent het slachtoffer of je bent de verdrukker, inderdaad. Eén van beiden. Maar weet je, die zijn nou juist het lam en de leeuw in de Jezus verenigd, zeg. Dat is een hele wonderbare wijze. Want de leeuw uit de stam van Juda, die kwam hier naar op deze wereld. En heeft zich geopenbaard in de gedaante van een lam. Heel nederig. Hij heeft het geen roof geacht om goden gelijk te zijn. Maar hij heeft zich ontledigd. En is naar deze wereld gekomen. En is dan een gestalte aangenomen aan een dienstknecht gelijk staat. En is een uiterlijk bevonden. Heeft hij zich vernederd tot aan de dood, aan het dood van het kruis. Het lam spreekt van lijden en sterven. Het lam onder Israël moest geslacht en geofferd worden. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap wat stemmeloos is. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dat was een lam, zo kwam hij naar deze wereld. En Israël verwachtte een leeuw, maar ze zagen een lam. Maar ze hadden met de geestelijke ogen moeten kijken. Want uiterlijk was hij een lam in vernedering. Maar innerlijk was hij een leeuw, weet u dat? Innerlijk was hij een absolute leeuw. Hij heerste met absolute macht over zonde, ziekte en dood. Dat is de Heer Jezus. En daar heeft Satan zich ook over gekeken, daar op het kruis. Hij dacht een lam, dus was, ja. Maar daar werd hij overwonnen. Daar werd de kop van de oude slang vermorzeld. Daar werd Satan als het ware al ontwapend. Daar, in die, daar op dat kruis heeft hij overwonnen. De Heer Jezus Christus. En daar mogen we hem voor prijzen, daarvoor mogen we hem danken. Elke dag weer opnieuw. Dat die overwinning er is. En dat hij waardig was de boekrol te nemen. En haar zegels te openen. En dat hij alles terug zal brengen onder de machtige heerschappij van zijn God en Vader. Heer Jezus Christus, hem alle eer, hem alle dank. Het lam op de troon gezeten. Alles en iedereen buigt daar voor hem neer. U moet zelf Openbaring 5 nog maar eens verder lezen. Het is één lofprijzing aan God en het lam. Daar in de hemel is alles vol van de glorie en de overwinning die hij behaald heeft. Wij zitten hier nog midden in het lijden. En wij hebben nog een weg te gaan. Maar de Heer, hij weet het. En hij zal het doen. En hij zal het brengen tot een goed einde met ons alle leven. Als we hem mogen kennen door genade. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil nog een lied met jullie zingen. Kroot hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Nu heb ik niet gekeken welk nummer dat het is, maar... Welk nummer is dat, ja? Weet je? Hè? 366. Nou, dan komt het hier. Oh, hij staat er al op. Wachten, ja. Zelfs voor zover mogelijk zullen we staande zingen met elkaar. Samen danken. Ja, Vader in de hemel, dan mogen we opnieuw, ook deze morgen, diep onder de indruk komen van uw grootheid, van uw majesteit, Heere, maar ook bovenal van dat geweldige, wonderbare plan wat u hebt uitgedacht. Heer, al in de eeuwigheid, Vader, we danken u wel dat u inderdaad ook iemand gezonden hebt, zelfs uw eigen zoon, de Heer gezonden hebt, uw enige geliefde naar deze wereld. Heer Jezus, u kwam. U kwam, Heer, om inderdaad de losprijs te betalen. Die wij als mens hadden moeten betalen, maar niet konden, niet wilden betalen. U kon, maar u kwam, Heer, uit liefde en genade. Heer, uit gehoorzaamheid van uw Vader, maar ook uit liefde, Heer, voor de mensen. Voor ons zondaren hebt u de prijs willen betalen. Heer, om ons te redden, Heer, van de eeuwige dood. U komt alle dank en alle eer en glorie toe. Heer, we mogen u eren, we mogen u danken, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan van diepe vernedering. U lag als het lam, lag u in de kribbe. Heer, u hebt gekropen daar in het stof van de hof van Gethsemane. U hing als het lam aan het kruis. Heer, maar u staat als overwinnaar in de troon. Gekroond met zoveel macht en heerlijkheid. We mogen aan u verbonden zijn, voor altijd en eeuwig. Heer, dat is onze toekomst. Dat is onze zekerheid. Heer Jezus, dat niemand ons uit uw machtige hand kan roven. We zijn eeuwig geborgen in Christus. Dank u, Vader, voor die liefde. Maar we leven moeten nog een weg door deze wereld. Niet altijd gemakkelijk. Vader, het is al opgemerkt. We maken zware tijden mee. Heer, en het komt er nu op aan. Heer, of inderdaad vasthouden aan uw woord. En ja, Heer God, uw belofte ons het altijd weer eigen maken. Heer, en daarvan uit leven. Heer, dan weten we, Heer, wat er ook gebeurt in ons leven. Heer, we zijn veilig bij u. Veilig aan Jezus' hart. Heer, dank u wel voor die plaats, voor die positie. Maar, en bovenal willen we u danken, nogmaals, voor wie u bent in ons leven. En voor alles wat u voor ons volbracht hebt en zult volbrengen, ook in de toekomst. We willen ons aan u toevertrouwen. Heer, voor de tijd die weer komt, leid in ieder, zegen ons allen. Heer, ook in onze persoonlijke omstandigheden. Vader, opdat het loflied ook blijft zingen, het nieuwe lied in ons hart. Heer Jezus, er is een verlosser. Jezus Christus, onze machtige Heer. Geprezen zij zijn naam. Amen. Amen. Misschien kunnen we het lied nog zingen. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God, is ook uit Opwekking. Ik weet niet welk nummer, maar zoeken we het even op. Blijf maar zitten, Tini. Ja, we zingen dat nog tot slot, ja?